Welkom allemaal weer bij 1920 Clubhouse, aflevering 24 alweer met heel veel goed nieuws in onze Liekes van de Week natuurlijk weer. En This Is Not Normal, een uitstapje naar een andere sport, nieuwsroulette, Champions League, voetbal en natuurlijk heel veel transfer- en bijtekennieuws. Dus laten we snel beginnen. Hallo, hoe is het? Hoe was Koningsdag op de eilanden?
Goedemorgen. Nou, Koningsdag was behoorlijk stil, want we zitten nog steeds in een volledige lockdown. Ik heb kort daarvoor wel mijn tweede Pfizer-prik ontvangen, dus voor mij gewoon ja, een prima werkdag in de naam, dus Willem-Alexander.
Jee. En heb je geen bijwerkingen van je Bill Gates-chip?
Nee, helaas geen sneller internet. Ik had erop gehoopt. Eerlijk gezegd, ik had op die 5G internet speed gehoopt, maar alas, nog steeds niet. Een beetje stijve arm, maar verder.
Dat was het.
Ja, okay. Het ging echt super snel, dus daar was ik was echt in en out. Een kwartiertje geval.
Ja, je had niet eens tijd om te twijfelen.
Nee, precies. Het was aankomen, dag mevrouw, heel aardig allemaal. Zitten, prikje, een kwartiertje wachten en weer vandoor. Dus ik kan niet klagen.
Ja.
Kan niet klagen.
Nee.
Dus dan, nu nog, wat is het? 2 weken wachten, denk ik. Een weekje wachten. En dan ben ik als goed is 95% beschermd. Dus ik ben er wel happy mee.
Ja, dat snap ik. Ik denk dat heel veel mensen die gisteren in het Vondelpark stonden, jaloers zijn op je.
Nou ja, ik moet zeggen, ik ben niet. Ik mis het Vondelpark een beetje. Ik mis Amsterdam best wel. Maar als ik zie hoe mensen bovenop elkaar stonden, ja.
Ja.
Dan voel ik me weer, weet je, dan voel ik me echt zo'n COVID-politie. Nu dan met mijn fake bonnetjesboekje. I don't know. Maar het was mooi weer, zag ik.
Ja joh, ik heb echt, denk ik, 7 uur lang met mijn kop in de zon gezeten.
Je ziet er ook best wel bruin. Volgens mij ben jij nu bruiner dan dat ik ben, hè? Even gewoon, no joke.
You have dat zou wel heel snel zijn.
Ja, ik weet dat ik ook niet echt in de zon ga, hè? Dus...
Nee, maar ik bedoel, als ik al op vakantie ga en de zon ruik, ben ik al bruiner dan dat ik hier ben. Weet je, laat staan als ik op Curaçao in de schaduw mezelf verstop, dan word ik ook mezelf bruin.
Ja, oké. Maar als mocht je ooit een keer op vakantie komen, dat is zeker wel de bedoeling, dat ik raak Curaçao aan voor iedereen. SPF 100, jongens, dat is mijn secret. Ja. No joke.
Is er ook SPF 1000 eigenlijk voor mij?
Ja, vast wel. Voor Lonnie Center vast wel. Dan gaan mensen van Banana Boat of Ocean Spray of whatever ze heten wel een berichtje sturen.
Ja, doe maar. Ja, want ik heb gisteren met SPF 20 gesmeerd. Ja, dat is eigenlijk al te weinig.
Nee, dat is eigenlijk gewoon, dat heeft geen nut.
En dat is dan
iets
nog in Nederland.
Iets is beter dan niets.
Dat is zo. Dat is zo. Ja, gisteren was Janice een soort... zeg dat insmeerpolitie. Die was niet de COVID-politie zoals jij, maar gewoon de verbrandpolitie. Die was
wat
iedereen
goed,
aan het zeggen, jij bent rood, je moet je insmeren.
Maar dat is echt gewoon heel goed. Dus alle props als je aan, want elke vriendengroep heeft en gewoon een water girl nodig en een insmeer.
Ja, ja.
Ik wilde de titel geven, maar dat gaat helemaal fout. Dus let's go naar de nieuwsroulette.
We gaan naar de nieuwsroulette. Welkom bij de nieuwsroulette. En ik heb gezien dat het balletje bij jou ligt, dus jij moet hem erin gooien.
Oké, nou komt-ie. Ik ga het kort wachten. Oh, hij valt deze keer op jou.
Nou, ongelooflijk. Ik ga maar gewoon gelijk met heel groot goed nieuws met de deur in huis vallen, om het zo maar te zeggen. Er is een nieuw rapport uitgekomen en dat zegt eigenlijk dat hoe meer je vrouwenvoetbal zichtbaar maakt en beschikbaar maakt, dat ervoor kan zorgen dat er een soort van stijging van 350% wereldwijd zou kunnen ontstaan van kijkcijfers. En dit rapport heeft ook gevonden dat 61,9% van de mensen die vrouwenvoetbal in Engeland kijken, dat mannen zijn. En 34% van de mannen en 27% van de vrouwen zou ook gewoon de vrouwencompetitie kijken als het op televisie was.
Dus wat je zegt nu eigenlijk is, if you make it visible, people will watch.
Ja, en het is zo grappig, want dit rapport kwam uit en iedereen was echt zo aan het retweeten van no shit Sherlock, dat soort dingen. Wat natuurlijk ook zo is, en het is ook wel grappig dat het heel weer duidelijk wordt dat er een grote groep mannen met interesse in sport gewoon naar vrouwenvoetbal kijken. En er wordt natuurlijk altijd geroepen, ja, vrouwenvoetbal is echt een andere doelgroep, jonge meiden. Maar toen ik in 2015 mijn stage, mijn werkervaringsstage deed bij het Mulier Instituut, heb ik toch een onderzoek gedaan naar de social media kansen, de online kansen in het vrouwenvoetbal, waar wij elkaar ontmoet hebben.
Ja, dat weet ik nog.
Ja, en daaruit kwam toen ook heel duidelijk dat er een hele grote groep, 30 plus mannen, gewoon heel erg geïnteresseerd is in vrouwenvoetbal. Gewoon in voetbal, dus ook vrouwenvoetbal, mannenvoetbal, maakt niet uit, voetbal. En dat die groep wordt gewoon structureel vergeten in alle plannen, wat ik niet begrijp. En ik probeer dat ook altijd te roepen, het zijn niet alleen jonge meisjes waar je op moet richten. Niet roze met glitters en paars, want jonge meisjes en die moeten dit kijken. Nee, er is gewoon een grote groep sportliefhebbers, mannen, vrouwen, die willen dit gewoon zien. En dit rapport maakt dat nogmaals duidelijk.
Ja, maar het is ergens het ook gewoon klein houden van de sport. Hè? Dus het is echt het minimale doen. Van, we geven jullie een platform, maar niet te groot. Want we vermoeden dat dit ja, eigenlijk toch gewoon niet voor iedereen interessant is. Dus het is ook gewoon, dit is eigenlijk ook een internal sexism dan toch? Als je het niet kan bedenken dat vrouwensport interessant zou zijn. En een soort van genderloos interessant. Voor iedereen.
Ja.
Dus gewoon topsport. En het rapport van, dus voor de luisteraars misschien ook wel leuk om te weten, het rapport van Two Circles Agency. Dat is een best wel een interessant iets om te lezen. Het heet ook Closing the Visibility Gap. Wat eigenlijk al aangeeft dat er gewoon een huge, waar het om gaat. Hè? Het gaat niet om het feit dat mensen niet geïnteresseerd zijn in vrouwensport of in vrouwenvoetbal. Het gaat om het feit dat er gewoon echt een gap is tussen wat wel uitgezonden wordt,
is
vrouwensport.
Ja.
En wat niet uitgezonden wordt, vrouwensport. En wat wel uitgezonden wordt, de bros.
Ja, precies.
Dus we'll see. En grote bedragen ook die ze projecteren. Hè? Dus wat was het? Volgens mij dat het bijna een biljoen in annual revenue vanaf 2030 verwachten.
Insane,
ja.
Hè?
Ja, the future is bright.
Ja, zeker. Ja, maar het is ook mooi, want tenminste, het is niet mooi. Ik merk dat ook wel eens. Ik heb dat in het verleden ook wel eens gedacht. Zo van, dan werd er gesproken over van, dan moet de Eredivisie dan worden uitgezonden. En dan zou mijn eerste gedachte zijn, nou ja, ik weet niet qua niveau of het wel kan. Hè. Dit is echt een hele platte uitspraak, waar ik eigenlijk natuurlijk met terugwerkende kracht van denk, what the fuck, weet je wel? Waarom heb ik dit überhaupt durven denken dat het niveau niet oké genoeg zou zijn om het te mogen uitzenden. Wie de fuck bepaalt dat? Dat is toch erg dat ik dat zelf gewoon heb gehad, omdat ik dat mijn hele leven heb moeten horen. Dat vrouwen niet kunnen voetballen.
Ja, dat is je eigen social conditioning, hè?
Ja, precies. Ja. En terwijl ik denk nu echt, jezus, waar heb ik dat überhaupt vandaan gehaald, zo'n gedachte? Dat kan toch niet?
Nou ja, en dat is het mooie van de nieuwe generaties, dat zij wel opgroeien met, niet alleen deze mogelijkheid, maar even een normalisation daarvan, weet je, dat is ook waar wij dit allemaal toch ook een beetje ziekem voor doen. Zodat het niet, zodat het niet meer een vraagteken is van, gaat het wel lukken en zal het wel interessant genoeg zijn? Nee, maak het gewoon interessant genoeg.
Ja.
Ik bedoel, je ziet de raarste dingen op tv waar, dat ga ik erin te raken.
Dat is waar.
Er is gewoon plek voor vrouwensport, punt, klaar.
Zo is dat. Oké, ik ga een balletje in de roulette knallen. Hij rolt jouw kant op.
Nou, dit was eigenlijk ook op mijn lijstje, maar het is al besproken, dus het is fijn. Waar zal ik heen gaan nu? Wel heel spannend, hè? Ik heb een paar hele like, spicy en leuke puntjes. Waarvan onder andere het nieuws van de UEFA over de Women's Champions League. Heb je dat meegekregen? Dat er ook financieel een behoorlijke injectie te wachten staat?
Vertel het.
Nou, de UEFA heeft gisteren een rapportpakket gemaakt. Wat ook wel gewoon, ja, leuk is. Of nou ja, leuk voor ons voornamelijk. Because this is the drama we love. Na even kort geleefd. De Super League, mag ik dat al zeggen? RIP Super League? Of is er nog een kans op, ja, een kans op een een tweede start? I don't know.
Ooit.
Ja, verwacht het ook wel. Maar voor nu, zeker nadat, weet je, we vorige week ook al in de podcast gezegd, het vrouwenvoetbal ook bij de UEFA, daar kan nog best wel wat gebeuren. En Nadine Kessler had toen ook al aangegeven van, hey, dit is nog waar we aan moeten werken. Daar zijn we mee bezig. En even daad bij woord, gebeurt niet altijd. Maar in dit geval moet ik zeggen dat ik dit heel positief nieuws vind. Want de executive committee van de UEFA is vorige week dus overeengekomen dat de UEFA Women's Champions League 24 miljoen euro gaat, nou ja, ik wil zeggen redistributen, dus dat is wat uitdelen. Over vrouwenvoetballandschap.
Verdelen?
Ja, verdelen all over Europe. En dat is even 4 keer groter dan het bedrag wat er nu uitgedeeld wordt, nu beschikbaar is. Dit nieuwe financieel, ja, echt fantastisch. Het is echt gewoon insane. En dit is alleen maar het begin, hè. Het zijn 4 puntjes die gewoon heel interessant zijn. Dit nieuwe financieel distributiemodel zal ook voor het eerst, dit nieuwe financieel distributiemodel zorgt er ook voor dat er voor het eerst een soort cross-subsidie is van ook de mannencompetities vanuit naar de vrouwen. Dus dat betekent dat, en hier hebben we het in het verleden ook al eens over gehad, dat een percentage of een deel van wat er bij de mannen beschikbaar is, ook naar het vrouwenvoetbal moet gaan om dat te helpen opleveren, dat te helpen professionaliseren. Dat heet dan dus een cross-subsidy from UEFA's men's club competitions to support the women's game and UEFA investment.
En is dat dan voor clubs die winnen? Of hoe werkt dat?
Ik denk voor alle clubs die daadwerkelijk kwalificeren, of in ieder geval de voorrondes. Want het gaat over.
Dus dan is het een soort van eis dan van de UEFA. Dus stel je voor, PSV haalt nu een Champions League ticket in de voorrondes. Dat betekent dat ze geld krijgen van de UEFA. En dat de UEFA dan daar een eis aan stelt. Dit percentage gaat ook naar de vrouwen van PSV.
Nee, ik denk niet dat ze dat op die manier doen. Ik denk dat wat ze doen is degene die dan, of Champions League of Europa League, whatever, bij de club competitions bij de UEFA speelt, dat ze daar een percentage van pakken. Waarschijnlijk van de winst of de omzet, dat weet ik niet. We moeten even wat dieper induiken. En dan zeggen ze van, oké, dit percentage, dat is dan een x-bedrag. Nou, dat hebben ze dan nodig voor die 24 miljoen om dat te coveren. En daar gaat dus, zeg maar, een percentage uit de 24 miljoen komt dan uit die mannencompetitie. En hoe zij dat verdelen, dat gebeurt dan weer voor degene die kwalificeren wel voor de Champions League. Of in ieder geval voor het Europees voetbal.
Oké, dus als ik het goed begrijp, de UEFA maakt winst met de Champions League aan de mannenkant. Dus dat zouden zijn tv-rechten, sponsorinkomsten, dat soort dingen. En daarvan pakken ze een percentage dat naar de vrouwen wordt overgeheveld.
Precies, ja.
Okay,
en dat ook wel een eerlijker model is, want anders blijf je als vrouw afhankelijk van de Champions League kwalificatie van de mannen. En dat is ook iets, nou ja, waar ik wel, hoe dan ook wel voor pleiten, dat er vanuit de inkomsten bij een club bij de mannen ook van percentage naar de vrouwen moet gaan. Even voorsprong van 100 jaar dat die mannen hebben gehad, inhalen en subsidies, et cetera. Maar goed, dit is een begin. Ik bedoel, we can't it all right away. Het is ook iets waar ik in 2015 of 16 over heb geschreven in mijn scriptie. Dus ik ben blij om te zien dat het een beetje aan het gebeuren is. Maar goed, zal ik verder gaan ook even met de puntjes die nog naar voren zijn gekomen.
Zeker.
Teams die spelen in de nieuwe group stages. We hebben daar een leuke visual van. Dus ga vooral kijken op Twitter en Instagram. Die zullen een minimum fee van €400.000 ontvangen. Dat is 5 keer meer dan, at least 5 times more than amounts paid to teams reaching the equivalent stage. Dus dat is Ja, fantastisch.
Lekker zeg.
Dus ze krijgen ja, 400.000 euro. Hè. Dat is dus 5 keer meer dan de teams die nu tegen dus in hun huidige opzet in de round of 16 spelen. En de winnaar die zo. Krijgt 1,4 miljoen euro. Dat is ook een behoorlijke... Ja, ik bedoel, het is nog lang niet equal, het is nog lang niet equitable, maar het is een mooi begin in ieder geval om de Champions League ook gewoon serieus te nemen en het er echt gewoon een financieel sustainable, viable en even serieuze competitie van te maken.
Maar 1,4 miljoen euro is, kijk, als wonder boven wonder Ajax de Champions League wint, dan zijn ze gelijk weer klaar voor het volgende seizoen.
Ja, precies.
Gewoon de hele begroting.
Mm-hmm.
Dus ja, dat zijn wel behoorlijke bedragen. Kijk, voor Olympique
Lyon. Ja, het zijn behoorlijke bedragen voor heel veel clubs die nu nog, laten we het even
in opbouwen zijn.
Precies.
Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, voor Olympique is het noodzakelijk dat ze dit winnen. En dat ze dit geld weer binnen kunnen slepen voor alle plannen die ze hebben. En... ja, voor de begroting die zij voeren. Maar goed, het is wel mooi dat er zo'n progressie in zit. En dat het echt al begint te groeien. En ik bedoel, meer geld erin, dat weten we inmiddels ook. Investeren levert meer geld op. Dus het zal wel hard gaan nu dit soort bedragen erin komen. Want ik denk dat er heel veel clubs nu weer denken... oh, laten wij dan nu ook mee gaan doen.
Ja, kijk, wat je ook hebt, dat maakt het ook aantrekkelijk voor, en dat heeft de Mannen Champions League ook gezien, het maakt het aantrekkelijker voor sponsors op het moment dat er grotere bedragen bij gemoeid zijn, op het moment dat teams ook wat meer geld hebben om uit te geven, dat je ze niet inderdaad op een veld ergens achterin, een beetje triestig uitzien veldje ergens de Champions League wedstrijd te spelen, maar dat ze daadwerkelijk gewoon uit voeten kunnen. Dus allemaal kleine dingen die er uiteindelijk ook gewoon voor de look en feel ervan een heel groot verschil maken. En dat maakt het voor sponsors ook weer aantrekkelijk. Dus het is een cirkel van waar begin je met investeren of wat totdat die investering komt. En dan denk ik van het is
precies.
Bijna te laat, maar we zijn op tijd genoeg van de UEFA dat ze het... en een positieve stap, hoe dan ook. Ik ben de eerste die nazi negative is. En ik heb zeker nog wel wat puntjes waarvan ik denk van... Weet je, hoe gaan we dit uiteindelijk uitgevoerd zien? En zit er ook een rek in, bijvoorbeeld benchmarks. Over 2 jaar willen we hier zijn, over 4 jaar willen we hier zijn. Of gaan we de komende 5 jaar nu deze bedragen vastgevroren zien? Want dan lopen we alweer achter. Right? Dus dat zijn allemaal dingetjes waarvan ik denk, let's see what happens. Mm-hmm. Maar dit is in ieder geval een positief nieuw begin. Ook dat ze rekening zullen houden met eventjes de safeguarding en welfare van speelsters die... moeder worden, dus die een zwangerschap ingaan. En ook dat uitzicht ook een soort flexibiliteit die dan de clubs hebben die meedoen. Waar ze op een gegeven moment andere speelsters erbij kunnen halen. Omdat dat een speelster zwanger raakt. Dus dat ze iets aan hun roster kunnen doen. En hier zit iedereen natuurlijk ook op te wachten. Ik heb er best wel wat commentaar over gezien. Maar ik vind het eigenlijk ook wel gewoon een goede stap. Dat de VAR ook in ieder geval voor de finale en alle matches in de knockout stage ingevoerd zal worden.
Zo. Goed dat het niet alleen de finale is trouwens, want toen je dat zei, dacht ik, het zou wel handig zijn als het iets eerder...
Ja, het is nu al alleen de finale, dus dat is zeg maar het hele punt geweest. Ja. Het is nu al alleen de finale, dat mensen ook zien van waar slaat dit op? En,
man.
Ik zal niet te veel verklappen, maar als ik kijk ook naar de wedstrijden die we hebben gezien afgelopen weekend, waren er ook wat momentjes tussen. Dus hoe dan ook wel een interessante ontwikkeling en positieve ontwikkeling at the end of the day.
Zeker weten, ja. En precies over die VAR. Alleen in de finale slaat natuurlijk nergens op. Want zeker lijkt het me als verdediger zijnde dat je echt eigenlijk anders gaat voetballen op het moment dat je weet dat er overal camera's zijn en je er nog even op gezien kan worden. Ik zeg dat wel vaker. Ik denk als er VAR was geweest tijdens mijn wedstrijden, dat ik wel wat meer kaarten en... Pingels had meegemaakt. Dus om het alleen in de finale te doen, zou ik niet doen. Dat is niet handig. Dus nu kunnen ze nog in de knock-out fase er een beetje aan wennen, om het zomaar te zeggen. Maar dat betekent ook dat er een aantal vrouwen, want het is overwegend vrouwen die natuurlijk fluiten bij of in de Vrouwen Champions League. Dat betekent dat die ook opgeleid moeten gaan worden, denk ik.
Ja, zeker. En daar zijn ze al mee bezig, volgens mij. Zo dacht ik van vrouwentrajecten voor VAR scheidsrechters. Dus wel interessante ontwikkelingen. Maar daar ook over gesproken, zal ik meteen even duiken in puntje 2 wat ik heb. Dus ik heb mijn tweede nieuws item.
Ja.
Het bal blijft gewoon lekker waar hij staat. En dat was een comment die ik voorbij heb zien komen van Ellen Masser, oudspeelster van You Name the Club or Competition, She's Probably Played in It.
Overal.
Ja, die nu ook best wel actief had. Dat altijd al best wel actief is geweest op Twitter, maar echt even iets had getweet waarvan ik dacht, ja, dat is ook gewoon weer waar.
Mm.
Het feit dat er dus als eis gesteld wordt dat er vrouwelijke scheidsrechter aanwezig is of fluit op een Women's Champions League wedstrijd, maar dat er nog steeds geen eisen worden gesteld aan het aantal vrouwelijke coaches wat er zouden moeten zijn. En ik heb in een podcast van onze Duitse vriendinnen ook Ella een keer aan het woord gehoord. En die vertelde ook, die is haar UEFA Pro niet aan het halen. En die vertelde ook gewoon hoe moeilijk het was voor haar om dat te kunnen doen. En dit is een speelster die echt op het hoogste niveau overal heeft gespeeld. Heel erg geïnteresseerd is in coaching. Ik denk dat we er zeker ook wel ergens op zien poppen op een gegeven moment als coach. In een leuke league. Maar ja, wel interesting dat zij dan wel voor die quotum gaat.
Ja. Maar dat daar even op inhakend, want we hebben natuurlijk ons bondscoachprobleem waar we nu, ja, Jessica Thorny is opgeleid en heeft UEFA Pro papieren. Maar dat is best wel een kwalijk dingetje daarin, op weg daarnaartoe. Want als je mee wil doen aan de cursus UEFA Pro, dan moet je 2 jaar lang UEFA A coach zijn geweest. Dat betekent in Nederland dat je 2 jaar lang een bijvoorbeeld Eredivisie vrouwenteam moet hebben gecoacht. En dan kijk dan heel even naar onze clubs in Nederland en hoeveel vrouwen daar dan als hoofdcoach zijn. Oftewel,
precies,
de ervaring aan het opdoen zijn. Noem ze maar op. Alleen Corina.
Ja.
Toch? Bij mensen kunnen
we Nee.
Dus alleen
ik ben even Corina. Heel hard aan het nadenken hoor.
En dan hebben we dus Karin Bakhuis, assistentcoach van Twente. Die heeft de UEFA papieren, maar is nu assistentcoach. Dus zolang zij niet hoofdcoach is, doet zij niet de vereiste ervaring op, kan zij nog niet mee gaan doen aan een UEFA Pro cursus. Dus zo houden wij dit probleem. Dus ik denk ook dat de clubs hier zich nog meer van bewust moeten gaan zijn dat ze een rol hebben in het beter maken van ons landschap. En daar, zodra het kan, er gewoon een vrouw op moeten zetten. Zodat zij die ervaring op kan doen. Zodat ze die pro-cursus kan gaan doen. En zodat we straks in plaats van 1 keus hebben bij een nieuwe bondscoach, gewoon meerdere mensen daar hebben staan.
Precies, maar ja, dan krijg je ook even devil's advocate vanuit de clubs. Die gaan dan ook zeggen, een beetje, dan kijk ik toch wel weer het beetje wat we een jaar verslagen teruglezen ook over raad van commissaris.
Ze zijn er niet.
Precies, ze zijn er niet. En hoeveel coaches met een UEFA A die beschikbaar zijn om 2 jaar head coach te zijn? Wat voor ervaring hebben ze daarvoor opgedaan? Dus dat ik bedoel, dus die gaan dan ook weer komen met het discussiepunt van zijn er wel genoeg coaches met de juiste ervaring die mijn ploeg kunnen leiden, want uiteindelijk wil ik ook gewoon topresultaat halen. Dus je blijft een soort kip en ei verhaal. Dus op een gegeven moment moeten we ook beginnen te doen in plaats van te wachten. Ja.
Precies. Want dan vraag ik me dus af. Nu heeft Twente dan Robert de Pauw aangenomen. Echt heel leuk en aardig allemaal. Maar er stond daar dus een assistentcoach met de juiste papieren klaar om een Tommy over te nemen. Nou kunnen we niet zeggen dat het begin van het seizoen super goed ging toen ze op de bank zat. Maar dat is wel een andere situatie. Maar dan vraag ik me dus af, is dat überhaupt een overweging geweest om haar hoofdcoach te maken? Dat vraag ik me echt af. Als iemand het antwoord weet, laat het ons weten.
Ja, ik ben vooral ook benieuwd. En in hoeverre is zij dan, en nu ga ik echt stoken. Ik vind Robert Pauke gewoon een leuke keuze voor Twente. Ik ben wel benieuwd wat hij gaat doen. Maar ook eventjes hieruit nadenken. Hè. We hebben meerdere clubs in Nederland. Het zal me niet verbazen als er een paar ook wel saai zullen zijn voor een club voor een coach binnenkort. Dat zij dan ook niet misschien denkt van, hé, wacht even, daar kan ik aan de slag als head coach. En dat we dat nu eventjes gewoon de wereld inbrengen, dat dat ook een mogelijkheid is.
Ja, dat is zeker een mogelijkheid. Dus laat je vooral niet tegenhouden. Maar goed, en ook wat betreft haar ervaring. Die heeft natuurlijk ook bij PEC Zwolle een aantal jaren gezeten. En natuurlijk ook bij Twente. Maar goed, nu ook de nieuwe assistentcoach van Ajax Vrouwen heeft natuurlijk ook al eventjes de UEFA-papieren. Ja, zij zal moeten gaan wachten tot ze dus eerst hoofdcoach wordt. En dan dus 2 jaar lang dat is voordat ze überhaupt een stap verder kan zetten. Dus ook daarin ben ik benieuwd. Ja, wat is nou verstandig?
Ja, en in hoeverre moeten we ook niet voor, net als we bij de bros jarenlang hebben gedaan, voor de ex-profs, voor degene die eventjes daar heel serieus in waren, een bepaalde ervaring, een x-aantal jaren, of hebben gespeeld, was er ook gewoon een verkorte opleiding. Dus in hoeverre kunnen we niet ook voor de vrouwen eventjes een op maat gemaakte opleiding gaan invoeren? Dus in hoeverre moet je vasthouden aan het oud systeem?
Kijk, ik ben het met je eens dat we moeten kijken naar wat is er nodig om deze situatie op te lossen, om het zo maar te zeggen. Die verkorte opleiding bij de mannen vind ik echt bullshit. Dat kan gewoon niet. Je bent geen goede coach als je 10 jaar lang in de Eredivisie en een paar interlands op je naam. Dat betekent niet dat je een goede coach bent. Klaar. Dat slaat nergens op. Maar kijkende naar wat is passend, tuurlijk moeten we kijken naar of er... Of er misschien iets ook aan die eisen kan worden gedaan als het gaat over de stap maken van die vrouwen moeten maken. En het landschap en waar je die ervaring moet doen is heel klein en is dus heel vastgeroest. Daar moeten we natuurlijk ook in zoeken van wat kunnen we daar veranderen dat pad te vereffenen. Alleen voor korte opleidingen ben ik niet zo voor.
Nee, maar dat is ook niet wat ik zeg. Maar ik zeg, net als er de mogelijkheid was om een verkorte opleiding bij de mannen te doen, kan je een op maat gemaakte opleiding voor de vrouwen in ieder geval, los van opleiding, het blijft bij die opleiding aan, want daar zitten die vereisten aan verbonden. Dus de opleiding bepaalde vereisten. Kan je daarin gaan nadenken van wat hebben we nodig om ook eventjes die pathway, die coaching pathway voor de vrouwen, daadwerkelijk feasible te maken in plaats van het 1-op-1 over te nemen. Dat ben ik bedoel?
Ja, daar ben ik met je helemaal zelfs met je eens. Want tot nu toe zijn ook al die coachopleidingen... Als er 20 mannen zitten, zit er 1 vrouw. Weet je, allemaal...
Ja, maar dan ga je naar quotas kijken, precies. En dan is het van, oh wacht, we hebben een vrouw erbij. Nee, ga gewoon even kijken naar wat moeten wij doen om ervoor te zorgen dat er een pathway voor de vrouwen wordt gemaakt, waarbij daadwerkelijk we een optimaal resultaat kunnen behalen. En ook voor vrouwelijke trainsters een optimaal resultaat. En niet gewoon kunnen zeggen van als vrouw ben je er nu bij. Het maakt niet uit. Een goede coach is een goede coach. Jij moet voldoen aan alles waar die mannen aan moeten voldoen. Nee, want voor de mannen heb je gewoon veel grotere mogelijkheden en keuzes en een veel groter landschap. Ja, dus ja, ik weet niet, het kan van, weet je, van bottom to top, waar we zoiets hebben van, hey, meer vrouwen ga je aanmelden. Maar ook eventjes van top to bottom, als er in het verleden al mogelijkheden zijn geweest, en die zijn er zeker geweest, en die zijn er nog steeds voor de bros, om eventjes het een en ander op een passende manier, want dat wordt dan gezegd, dus de passende manier, werkbaar te maken, dan moet je voor de vrouwen minimaal ervoor gaan zorgen wat je kan doen om die inhaalslag te gaan maken. En dan hoef je misschien niet, 100 maanden te wachten voordat je nieuwe bondscoach kan vinden voor een van de best performing national teams in de wereld.
Oké, hier gaan we niet over praten, dit is al te vaak gebeurd. Maar voor de mensen die het nog niet weten, er is nog steeds geen bondscoach.
Nee, maar wel geruchten, hè? Die geruchten komen er weer.
Oh, vertel, wat heb je gehoord?
Nou ja, ik heb een interview voorbij zien komen dat Joe Montemurro ook in aangegeven dat er een offerte is geweest en dat hij zeker wel open zou staan voor een leuk nationaal team. Maar hij gaat even de maand nemen om te beslissen wat hij gaat doen.
Oh, dat is zo'n bullshit.
Ja, zo, ja.
Alright, oké, mooi. Dit is een mooi bruggetje naar mijn volgende nieuws-item. Mijn nieuws-item is, we hebben het natuurlijk vorige week helemaal niet over kunnen hebben, maar onze podcast werd gepubliceerd op het moment dat de loting net aan de hand was. Overigens, die UEFA-loting was verschrikkelijk. Er was gewoon 2 seconden. Hier zijn 4 balletjes, ik pak ze. En daarna was het voorbij. Het was een mega saaie, snelle, niet aangeklede loting. Maar dit was wel weer de andere kant. Want ik heb echt 8 jaar zitten kijken naar de mannenloting. Want natuurlijk dat van jeugdtoernooi ook is, wat het dan echt gewoon ook totaal niet boeiend maakt. Maar ik moest heel lang wachten. Uiteindelijk hebben we het gekregen. Zal ik even alle groepen oplezen?
Ja, doe maar.
Ja, we beginnen dus met groep E. En voor de mensen die denken, waarom begin je niet gewoon met A? Want daarmee begint het alfabet. Nou, die groepen A, B, C en D, die zijn gereserveerd voor het mannentoernooi. En om het dan niet te verwarrend te maken, tellen we door en start het vrouwentoernooi met groep E. En groep E bestaat uit Japan. Ja, super logisch. Groep E bestaat uit Japan, Canada, Great Britain en natuurlijk Chili, de debutanten op deze Olympische Spelen. En niet alleen zij zijn debutanten, er zijn natuurlijk veel meer debutanten. Daar gaan we het natuurlijk al over hebben. Groep F bestaat uit, dat is onze groep, China, Brazilië, Zambia en Nederland. En dan heb je groep G en dat is Zweden, Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. Ja, het is blijkbaar een hele gunstige loting. Want er was iemand op Twitter die ook helemaal even heeft zitten uitpluizen. En als het allemaal goed is, dan weten we Amerika te ontlopen tot aan de finale. Nou, dat zou echt fantastisch geweldig zijn. Nog één keer voor de mensen die het niet weten. Alle nummers 1 en nummers 2 gaan sowieso door. En dan van deze 3 groepen gaan er ook nog 2 beste nummers 3 door. Dus uiteindelijk zijn dat 8 teams en daar kan je dus kwartfinales mee spelen. En we hebben in eerdere Olympische Spelen gezien dat Amerika daar gewoon in kan stranden. Bijvoorbeeld tegen Zweden door middel van pingels. Dat zou kunnen. Dus
ja, en ook
dat is wat spannend.
We zeiden het ook wel moeilijk heeft gehad hoor. Dus kijk, een Olympische Spelen brengt een hele andere druk met zich mee.
Ja.
Dus ik ben echt benieuwd. En nou ja, ik vind het los van een gunstige loting ook gewoon hele leuke wedstrijden. In de eerste groepsfase.
Ja, ik kijk er echt heel erg naar uit. En ik ben ook een beetje al aan het onderzoeken hoe Zambia ervoor staat. De nummer 104 van de wereld. Ja, dat is ook interessant om eens te zien. We zijn natuurlijk gewend dat bijvoorbeeld Zuid-Afrika op de Olympische Spelen staat. Dus dit is nieuw en het is spannend en leuk. Dus daar zullen we nog wel over gaan uitweiden op weg naar de Olympische Spelen.
Yes. In ieder geval something to look forward to.
Ja, echt hè. Nou ja, er zijn nog steeds mensen die zeggen, nou, het is nog niet zeker hoor, de Olympische Spelen. Dus laten we nog een kleine slag om de arm houden. Je weet het niet.
Nou ja, ik ga vandaag wel positief zijn. Ben je niet altijd van gewend?
Maar... Ja, dat is wel goed. Oké, nou, als jij zo positief bent, dan mag ik de laatste bal jouw kant op schieten.
Wat voor leuks heb ik nog? Ik hou hem eigenlijk een beetje. Ik hou hem, ik ging zeggen een beetje light, maar ik hou hem een beetje dubbel. Dan komt de social media boycott in de Premier League. Volgens mij aankomend weekend of volgend weekend. Nou, dat heeft
dat
ook
klopt.
Te maken met een statement tegen racisme. En ook hoe spelers en spelers bejegend worden op social media door de welbekende keyboard warriors. Ik vind het een behoorlijk sterk punt. Dat ook van de Premier League. En niet alleen de Premier League, maar ik heb begrepen dat ook de Women's Super League en de Women's Championship ook hier aan gaan meedoen, including wat best wel de journalisten ook in de WOSO landscape.
In de WOSO landscape. Ja, goeie. Ik vind het belangrijk dat dit gebeurt.
Ja, dus ik dacht, ik gooi hier er nog even in, wat zwaarder is. Maar ook eventjes, de NWSL heeft een nieuwe NWSL After Dark hashtag, wat fantastisch is. Want het zijn wedstrijden die wat later gespeeld worden in de Challenge Cup. En wat gaat het er aan toe in de Challenge Cup, mensen? Ik ga vooral ook, als je kan, op Twitch kijken. Volgens mij kan dat, wordt dat ook gewoon via een livestream zonder VPN, zonder gedoe in Europa. Maar een van de speelsters, volgens mij, kan hij ook doorgestuurd. Die met een blauw oog, waarvan je denkt, wat is er gebeurd met jou? Ja. Uiteindelijk, dat veld afliep. En gisteren ook, Carly Lloyd, die een elleboog tegen het gezicht aankeeft. Echt gedoe. En een soort van tweede wang op haar wang had, omdat dat helemaal het opzetten was. En die schreeuwde dat ze fijn was. En zij zegt dat ze van nee, je moet geholpen worden. Dus het zijn gewoon taferelen weer in de challenge.
Oh. Ongekend weer. Ga dat zien. En ga dat ook zien de Lieke van de Week. Want we hebben weer allemaal mooi nieuws.
Leuke, interessante, epische, kwalitatieve extraatjes.
Nummer 1 is dat Toussani's YouTube-serie FC Straat is nu ook speciaal gericht op voetbalsters. Dus daar gaan weer teams tegen elkaar battelen. En dan moeten er uiteindelijk street captains ontstaan eigenlijk. Volgens mij zijn dat een beetje de uitdagers. Die worden dan uitgedaagd. En ik zag daar ook Summer the Snow. Het model dat ook heel goed kan voetballen.
Heel cool. En ook gewoon nodig. Hè? Dat is eigenlijk populaire programma's. Ook eventjes, ik wil zeggen de crossover, maar het is uiteindelijk toch wel van de inclusivity. En dat klinkt heel stom, maar even de diversiteit. Wat toevoegen van meiden ook in dit soort series. En dat het nu gewoon gaat gebeuren, dat is ook gewoon top.
Ja, toch? Top. Zeker een Lieke van de Week. En ook een Lieke van de Week is dat de Chelsea vrouwen inmiddels 2,4 miljoen Instagram volgers hebben. En dat is meer dan menig Premier League club bij de mannen. Dus als iemand nog twijfelt, investeer in vrouwenvoetbal.
Yes. Invest in women, it will grow.
Ja, en ook daarover gaat de derde Lieke van de Week. En dat is dat de Manchester City verkoop van vrouwenshirts zijn gestegen met 600%. Nogmaals, investeer in vrouwenvoetbal.
Ja, ik heb hier niks aan toe te voegen.
Nee, dat dacht ik. Dus dat betekent dat we naar het stomste item van onze podcast gaan. En dat is de This Is Not Normal. En daarin maken we een klein uitstapje naar een andere sport.
This is not normal.
Dit zat er natuurlijk aan te komen. Vandaag werd het rapport Ongelijke Leggers gepubliceerd. Onder andere Marjan Offers, die natuurlijk aan meegewerkt heeft. En dat heeft alle misstanden in de turnwereld aan de oppervlakte gebracht. Doortrainen met blessures, aanzetten tot ongezond gewichtsverlies, intimidatie, manipulatie, chantage, isolatie. Isolatie. Wat de fuck is dat voor Spaanse versie?
Isolatie. Dat is voor de light versie hiervan. Dat is een trainer die hebben gebracht, maar het was gewoon een isolatie. Dat is helemaal niet zo erg.
Dus als je in je eentje een café latte gaat drinken. Een isolatie? Lekker, doe er maar één. Oké, dit is helemaal niet grappig. Sorry, maar chantage en isolatie, dat is helemaal niet om te lachen. 2/3 van de oud-sporters die deel hebben genomen aan het grootschalige sportonderzoek heeft te maken gehad met één of meer vormen van grensoverschrijdend gedrag. En dat blijkt uit het omvangrijke rapport Ongelijke Leggers. In opdracht van de Turnbond KNGU. Ja, dit was natuurlijk, zat er wel een beetje aan te komen. Maar deze cijfers zijn wel echt schrijnend.
Ja, kijk, het zat er aan te komen. Dat ik had verwacht, weet je, er komen hoge cijfers uit. Misschien 30%, 40%. Nu hebben we het gewoon over 75%. En dat betekent dat het zo normaal was om grensoverschrijdend gedrag te vertonen.
Het was een cultuur.
Ja, dat het gewoon inderdaad gewoon een problem in je culture is geworden. Het is, ik vind het heel heftig. Het zou me ook niet verbazen, heel eerlijk gezegd, als dit soort onderzoeken bij andere sporten worden gedaan. En ook bij de mannen en bij jongens wordt gedaan, dat op een gegeven moment er ook het een en ander naar buiten zal komen. Want er is in de topsport heerst er nu eenmaal een, of heerste moet ik zeggen. En ik denk zeker in, zeg maar, als ik kijk naar oudere generaties, of generaties ouder dan ik, ja, dat wij zijn, maar ook in mijn eigen generatie, een beetje afhangt van, mensen waren niet bezig met alles eruit, nou, mensen waren niet bepaald bezig met mental health of met hoe atleten behandeld werden. Hè? Het was vooral prestatie, prestatie, prestatie. En dit is te triest voor woorden. En wat ik nog erger vind, is dat er, zeker toen het naar buiten kwam, de eerste paar keren, die turnsters, die eventjes wel van het lef hebben gehad om naar de media toe te stappen, omdat er niks mee gedaan werd, dat die gewoon compleet aangepakt zijn, ook op social media. Dat, ja, vanuit, weet je, dat het huidige team ook die statement is gekomen van, nee, we herkennen ons hier niet in, bla bla bla. En dan denk ik nu, jongens, 75%, hè? Dat is gewoon, dat is insane. Dat is insane. Goed dat dit onderzoek is gedaan. En nu ook benieuwd naar wat ze gaan doen om, ja, het niet alleen op te schonen, maar ook echt future-proof te maken. Gewoon safeguarding ook van je atleten.
Ja, daar zijn natuurlijk veel aanbevelingen al die nu worden gedaan, ook vanuit deze twee onderzoekers naar de bond, maar ook naar NOC-NSF. En dat zal echt wel gaan geïmplementeerd worden. En het heeft ook weer te maken met dat de turnbond eigenlijk weinig controle had op de clubs en daar niet echt goed zicht op had. Nou, allemaal dat soort dingen. Maar ik hoop ook, precies wat je net zegt, dat dit in ieder geval de behandeling ook van meldingen in alle sporten serieuzer worden genomen. Want dit balletje is pas gaan rollen toen die Beltman, die oude coach, uitspraken ging doen. En toen werd in één keer gezegd van, oh shit, ja, die vrouwen, die meiden die dat toen zeiden, ja, die hadden dus toch, dat was dus toch echt zo. Twijfel daar gewoon niet aan. Als iemand met zoiets komt, dan is dat zo, weet je. Dat er überhaupt gewoon niks mee gedaan is, vind ik echt het allerergste.
Ja, en wat je zegt, ja, mensen er niet bij stilstaan, die drempel om het te melden, die drempel om erover te praten, weet je, eventjes de nasleep van een topsportcarrière, zeker als je dit soort shit hebt meegemaakt, dat is geen grap. En het dan wegzetten ook weer alsof zeg maar, een soort van leugenaar zijn. Hoe durf je dan aan onze sport te komen? Dat is gewoon triest.
Ja man, echt, what the fuck. En dan heb je ook mensen die zeggen, ja, er zijn altijd meiden die gewoon iemand gewoon bewust zwart willen maken. En, weet je wel, dat je dat soort, dat zeg maar die ene 0.0001% die misschien ooit een keer gebeurd is, dat je dat dan als argument teruggeeft voor iemand die 83.000 drempels over heeft moeten stappen om het überhaupt te durven vertellen en het zo weg te zetten. Weet je, dat. Nou ja, ik hoop gewoon dat ook een cultuurverandering überhaupt in onze topsportwereld wordt. Dat op het moment dat dit soort dingen gemeld worden, dat je dat serieus neemt, dat je het onderzoekt en dat je daar gewoon de ruimte voor geeft om dit te mogen en kunnen vertellen.
Precies, dus laten we hopen dat dit het begin is en niet het einde.
Ja, precies. Alright, we zijn bij ons laatste onderdeel gekomen en dat zijn de transfers en de bijteken en noem het maar op, pakje. Want het zijn er best wel veel. Zal ik even een paar afgaan en ik denk dat jij wel inhaakt, hè?
Ja, doe maar.
Nou, bij FC Twente hebben bijgetekend Lisanne van der Wal en Bente Jansen. En Bente Jansen is natuurlijk al echt bijna een soort kind van de club. Die heeft alle jeugdelftallen doorlopen en tekent nu weer bij. En ook bij PSV betekent een belangrijke speelster erbij. En dat is Sari van Veenendaal. Die blijft nog in ieder geval 1 jaar bij de PSV-vrouwen. En de volgende vind ik echt fantastisch. Want Sonja Bonpastoor is de nieuwe coach van Olympique Lyon. En die heeft getekend tot 2023. En dat vind ik heel erg cool. Want Bonpastoor is ook oud-speelster van Olympique Lyon. En ook natuurlijk van het Franse elftal. En ze was een verschrikkelijke tegenstander. Want het was echt een ongelooflijk kreng in het veld. Maar goed, wel een hele grote speelster en heel belangrijk geweest. Zij heeft natuurlijk al, ze werkt al langer voor de academie bij Olympique. Al 8 jaar. En zij ging eigenlijk in gesprek met de club. Want zij Nou, ik ben hier nu al lang genoeg en ik ben klaar voor nieuwe uitdagingen. En in eerste instantie was de positie voor technisch directeur de suggestie. Maar toen werd de coachpositie besproken. En dat vindt ze zelf ook wel iets wat er past. En de club geeft haar natuurlijk nu de kans om zich te ontwikkelen. En ja, daarin weer het Olympique Lyonnais DNA terug te vinden op het veld. Want het is natuurlijk wel een klap geweest dat zij nu uit de kwartfinales zijn gedonderd van de Champions League. Dus dat was wel een dingetje. Ja, er stonden best wel veel interessante dingen in het artikel waarin zij werd, ja, hoe zeg je dat, gepubliceerd als, als nieuwe coach.
Gepresenteerd.
Ja, dat zocht ja. ik.
You are now a published coach. Yes. Nee, maar het is sowieso niet alleen een leuke aanstelling, maar ook eventjes kijken naar de samenwerking die Olympique Lyon aan het uitzetten is, nu ook met wat ze aan het doen zijn met OL Green. En daar een soort van een ja, wat zullen we noemen, een uitwisselingstraject tussen speelsters, maar ook voor de jeugd vanuit OL Green, maar ook de jeugd vanuit Olympique Lyon. Kansgeven. Ja. Het geeft haar gewoon zo'n leuke pool om uit te gaan vissen, los van eventjes al een hele serie aan de beste speelsters. Ja, durven dat te zeggen. Nou, de beste clubspeelsters die ze bij elkaar sprokkelen met het mega budget wat ze hebben. Nu ook vanuit haar eigen jeugd, waar ze ervaring mee heeft. En ook even jeugd aan de andere kant van de oceaan staat er best wel een leuke uitdaging. En ook weer een tijd voor Olympique Lyon om een frisse wind door het team heen te laten. Dus ja, heel leuk.
Ja, want Jean-Michel, de eindbaas van Olympique, die zei ook wel wat bijzondere dingen. Hij had het ook weer over het OL-DNA met een van onze meest prestigieuze speelsters, Sonja. Maar hij zei ook, de belangrijkste functies zouden door vrouwen moeten worden vervuld. Dat vond ik wel interessant dat hij dat zei. En hij zegt ook, ik ga het even in het Engels doen, it has to be the elite who control women's football. I want to propose a very ambitious project in this direction. Everything that has been done correctly at OL and the club must serve as a model for all of women's football. There are economic opportunities that are being created in other countries and the desire to prioritize women's football through mechanisms like TV rights. We must not miss the train in this regard.
Yes, blueprinting. Deze man is altijd visionair geweest. Dit bewijst het alleen maar meer.
Ja, precies. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe Bon Pastoor het gaat doen. In ieder geval één speelster heeft weer verlengd. En dat is Janice Kaiman natuurlijk van België.
Ja, ik denk voor haar
maak een soort gebaren?
Ik denk voor haar een hele fijne positie om in te zetten. Nog 2 jaar een beetje meespelen met de beste speelsters van de wereld. Laten we daarmee houden.
Ja, een beetje meehobbelen.
Ja.
Ja, en wat geld op je rekening schrijven, precies. Geen probleem. Ja, inmiddels is hij volgens mij 32, dus nog 2 jaartjes. En dan misschien nog een keertje een jaartje ergens in België afsluiten of zo, I don't know.
Ja.
En ze zeiden natuurlijk inderdaad dat ook een aantal jonge speelsters van OL naar Rain zullen worden gestuurd om wat Amerikaanse ervaring op te gaan doen en daarna weer terug te komen. Dus dat is een hele slimme uitwisseling. Wie van OL Rain vertrekt is Ellie Long, Amerikaans verdedigster natuurlijk. En die gaat naar Gotham FC. Power Williams gaat stoppen. Engels international.
Ja, een legend een beetje ook, hè? Een beetje, ja.
Ja, super legend. Dus,
ja, niet gek dat ze gaat stoppen. Maar ook wel weer, een beetje nostalgisch word ik ervan. Ja. Maar goed, let's
ik
see.
Ook. Dit is ook een beetje allemaal mijn generatie. Weet je? Want ik ga nu allemaal stoppen. Kijk, dat ik ben gestopt en dat het vroeg was. Weet je, dat is ook, zeg maar, daar heb ik nu vrede mee. Maar dat deze meiden ook allemaal nu gaan stoppen, dat voelt een beetje ook als het einde
van
mijn...
Ja, een beetje
het
einde van de era.
Ja, precies. Ja, nou ja, dat dus. Dus daarom heb ik hem ook maar even opgezet.
Ja, let's see ook wat de future will bring. Want ze had ook al aangegeven dat dit niet het einde zal zijn van haar presence in zo'n landschap. Dus let's see.
Nee, dat snap ik wel. Dit is wel een speelster met behoorlijk tactisch inzicht. Dus ik zie die nog wel als coach ergens terugkomen. Dan een aantal geruchten. Want Irene Paredes Spaans international en natuurlijk verdedigster bij Paris Saint-Germain, schijnt misschien wel naar Barcelona te vertrekken.
Nou ja, iedereen die Oké, wat ik ga zeggen, dit is echt zeg maar rumors. Hè? Nu ben ik gewoon sensationeel bezig. Maar als je ziet hoe vriendelijk ze was met eventjes de staf ook van Barcelona na afloop van die wedstrijd.
Ja.
De Champions League wedstrijd en ik van oké, weet ik.
Dit is al gedrinkt.
Ja, precies.
Ja, precies. Ja, dat is goed om te zien. Ja, dat viel me ook op. Anyway, en ook Jakobsson en Aslani, de Zweedse speelsters die natuurlijk bij Real Madrid spelen, die schijnen daar te gaan vertrekken.
Nou, ik ben benieuwd waar we ze gaan zien opduiken. Ik denk misschien eigenlijk wel een Aslani in ieder geval, misschien wel in de US.
Nou ja.
En dan bij allebei speelsters ben ik benieuwd of zij zelf hebben aangegeven niet te willen verlengen. Of dat Real, dat ze best wel drukken op het budget van Real Madrid. Die eigenlijk ook, en draagt wel de naam Real Madrid, maar ook wel gewoon in een opbouwende fase is. En misschien ook wel weer andere resultaten van deze speelsters had verwacht de afgelopen 2 seizoenen. Aslani zie ik nogmaals ook wel weer gewoon opduiken ergens in de US. Jakobsson ben ik zeer benieuwd wat ze gaat doen.
Ja. Oh, trouwens, weet je wat ik ook voorbij zag komen? Is dat Anouk Dekker heeft aangegeven dat ze in Spanje gaat voetballen volgend jaar.
Oh, interesting.
Ja, hè?
Very dus dat interesting. Is ook wel, zien we er dan, maar waar zien we er dan op duiken, denk je?
Valencia of zo?
Ja, Valencia denk ik niet. Ik zie er ook wel misschien bij een Real Madrid op duiken.
Ja, misschien. Ja, Real Madrid zou natuurlijk ook wel gewoon kunnen.
Even dat zou kunnen, hè? Ze zouden er goed kunnen gebruiken.
Ah, interesting.
Let's see.
Maar wel geinig. Dat is een beetje onder de radar gebleven. Maar zij is blijkbaar gaan samenwerken met een Spaanse zaakwaarnemer. En die had op zijn Instagram een filmpje gepost van Anouk. En daaronder stond dus van, ja, Anouk gaat met ons in zee, want ze is op zoek naar een Spaanse club.
Dat is een hele random manier om er...
Ja, toch?
Ja, op de market te zeggen. Ja, anyway. Hij kan me ook gewoon bellen. Ik wil hem wel introduceren aan wat clubs, hoor. Like, dit is niet hoe je een speelster van dit niveau shopt, maar goed.
Ieder
zijn ding. Ja.
Maar het was niet zozeer om te hosselen, om het zo maar te zeggen, maar meer om te laten zien van Anouk zit nu bij onze agency. Zeg maar meer dat. Kijk, hij zal, want het is blijkbaar een welbekende makelaar in de Spaanse league in ieder geval. Dus, maar ja, we kunnen dus verwachten dat zij vanuit Montpellier toch nog even naar Spanje gaat.
Ja, ik vind Spaans voetbal ook wel bij verder passen, hoor. Ik zie het ook wel mooi. Ik denk ook niet dat we haar nog 5 jaar zien voetballen, heel eerlijk gezegd.
Nee, dat denk ik ook niet. Zou ik dus wel
als
ergens vinden
als een jaartje of 2 tekent, in Spanje mooi voetbal, leuk voetbal gaat spelen. De Spaanse league blijft, de Spaanse competitie wordt elk jaar aantrekkelijker, elk jaar competitiever, hoe dan ook. Weet je, ja, het zijn de bovenste clubs voornamelijk die goed presteren, maar we gaan ook best wel wat, ja, ik verwacht best wel wat flow ook van speelsters vanuit andere competities die vorig jaar al door bepaalde clubs waren aangesproken, aangetrokken, maar door COVID die stap niet hebben durven maken of toch dicht bij huis zijn gebleven, dat we daar toch wel een trend in gaan zien. Dus let's see what happens en waar ze terecht zal komen.
Yes, en nou even de laatste updates. Ook VV Alkmaar is natuurlijk al enige tijd bezig met iedereen vastleggen. En daarbij kwam natuurlijk dat Corina Dekker, de coach van het eerste elftal, heeft bijgetekend. En zij heeft een nieuwe assistent, namelijk Faisal Kaya. En hij is al best al enige tijd bezig met jeugdteams van meiden in Nederland. En daarmee speelt hij toernooien en organiseert hij het een en ander. Dus een behoorlijk netwerk als het om getalenteerde meiden gaat. Dus dat is voor VV Alkmaar heel handig. Ook heeft Alike Tuin getekend. Zij komt over van Heerenveen. En daar hebben een aantal speelsters weer of een eerste contract of bijgetekend. En dat zijn Anna Ruiter, Kim Smal, Annemiek Kruithof en natuurlijk de keepster, Finse keepster Makela. En daarnaast nog wel even slecht nieuws. Want Anna Ursum, de aanvoerder, heeft haar voorste kruisband gescheurd.
Ja, het gebeurt best wel wat, hè?
Ja, Het is wel echt vervelend dit seizoen.
Ja.
Er zijn ook steeds van die key players die dit soort dingen hebben. Jonne van der Velde, weet je?
Precies. Ja,
ik wil er niet eens over praten eigenlijk.
Nee, ik ook niet. En dan ga ik weer op een rant. Dus laten we dat niet doen. We gingen positief zijn vandaag.
Ja, precies. Positief. Oké, nou, dat was het. Positief afsluiten dan maar.
Ja, en ook eventjes voor de luisteraars. Er staan nog twee Champions League... er staan Champions League wedstrijden weer. Women's Champions League wedstrijden. Maar wij noemen ze gewoon Champions League wedstrijden. Op de planning komend weekend. Ga vooral kijken, want het is heel spannend. Zeker na vorige week. En daar duiken we wel in de volgende aflevering wat meer op in. Maar ook zeer benieuwd hoe Chelsea van Emma Hayes zich wel of niet gaat terugknokken tegen Bayern München.
Ja, dat is heel spannend. Het staat inderdaad bij PSG, Barça staat het 1-1. En Bayern München heeft met 2-1 gewonnen van Chelsea. Dus die staan er goed op. Maar ik wil niet zeggen dat Chelsea kansloos was. Maar goed, daar gaan we de volgende keer uitgebreid over hebben.
Precies. Dus in ieder geval iets om naar uit te kijken dit weekend.
Absoluut. Ga dat zien. En tot volgende week.
Tot snel.